NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen. Vandaag besteden we aandacht aan de menstruatiecyclus en anticonceptie. Dit zijn belangrijke onderwerpen die te maken hebben met gezondheid, met voortplanting en het dagelijks leven van veel mensen. Hoewel bijna iedereen wel eens van menstruatie en anticonceptie heeft gehoord, bestaan er nog vaak vragen en misverstanden over hoe het lichaam nou precies werkt en welke mogelijkheden er zijn om een zwangerschap te voorkomen. Tijdens dit interview willen we meer inzicht krijgen in de verschillende fases van de menstruatiecyclus. De veranderingen die plaatsvinden in het lichaam en de klachten die soms kunnen optreden. Daarnaast willen we meer te weten komen over de verschillende vormen van anticonceptie, hun werking, de betrouwbaarheid en de factoren die een rol spelen bij het maken van een keuze. We praten hierover met Velja Mijatović, gynaecoloog, subspecialist voortplantingsgeneeskunde bij Amsterdam UMC. Welkom in de uitzending.
Dank je wel. Ook leuk weer om in deze uitzending te mogen zijn.
Fijn dat je er weer bent. Laten we beginnen met menstruatiecyclus. Wat is dat precies?
Nou, dat is een vrij complex gebeuren in het lichaam van een vrouw. Het doel van de menstruatiecyclus is eigenlijk ervoor te zorgen dat het lichaam zich voorbereidt op een toekomstige zwangerschap. Dus dat betekent, het werkt aan eicelgroei, uiteindelijk een eisprong. En vervolgens eigenlijk de voorbereidingen voor innesteling van de bevruchte eicel in het baarmoederslijmvlies. En dat hele proces duurt gemiddeld dan 28 dagen, vanaf de eerste dag van de menstruatie tot de volgende dag van de volgende menstruatie. En die volgende menstruatie treedt eigenlijk alleen maar op als je niet zwanger bent. Als je wel zwanger bent, dan blijft die uit en dan heb je dus geen cyclus meer daarna.
Nu begint dat meestal zo rond het 12e jaar, 13 jaar.
Ja.
Dat duurt wel 40, 45 jaar.
Ja, dat is best een hele lange periode. Het is zo dus dat de vruchtbare levensperiode van de vrouw is inderdaad vanaf de puberteit tot ongeveer gemiddeld in Nederland 50ste, 51ste levensjaar. Het moment van die laatste, van het moment van de eerste menstruatie heet in medische termen de menarche. En het moment van de laatste menstruatie heet in medische termen de menopauze. Daar is vaak ook een beetje wat begripsverwarring over, omdat de leken term voor de overgang is de overgang. En dat suggereert eigenlijk een periode. Terwijl menopauze eigenlijk het tijdstip is van de laatste menstruatie. En de periode die daarvoor zich bevindt, dat noemen we eigenlijk medisch gezien het climacterium. En de periode na de menopauze noemen we dan de postmenopauze. Dus die termen kom je nogal veel tegen online, maar ook in heel veel andere publicaties. Dat kan nogal wat voor verwarring zorgen. Maar uiteindelijk is het dus inderdaad een vrij lange periode waarin dus de vrouw een cyclus heeft.
Nu hadden we het in het voorgesprek even over de evolutie. Dat het eigenlijk niet zo natuurlijk is. We krijgen gemiddeld, vertelde jij mij, 1,5 kind per leven. Dan zijn we wel heel vaak ongesteld.
Ja, een terechte vraag. Omdat het is natuurlijk helemaal niet zo gek om te denken dat een dergelijk lichaamsproces eigenlijk een hele natuurlijke beweging is die de natuur heeft zo bedacht. Maar eigenlijk als je terugkijkt hoe wij leefden tot zeg maar de 20ste, 21ste eeuw, dan is dat een heel ander soort leven dan wat we nu leven. In die periode waren vrouwen of zwanger of ze gaven langdurig borstvoeding. En dat reduceerde het aantal menstruaties, dus het aantal cycli, dramatisch. Er is niet zo heel erg lang geleden vanuit een Italiaanse groep een hele mooie inventarisatie daarvan gedaan, waarbij men heeft uitgerekend dat het ongeveer eigenlijk twee keer zoveel is wat je aan menstruaties ondergaat in de huidige tijd ten opzichte van de 19e eeuwse vrouw. En dat betekent dus dat het proces van keer op keer weer ongesteld worden is eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk. Het is eigenlijk iets wat we pas sinds misschien 100, 120 jaar zijn gaan doen. Terwijl daarvoor, zoals ik net al eerder uitlegde, waren de vrouwen meestal in hun leven of zwanger. Vandaar ook de grotere gezinnen, hè? Nou, die anderhalve kind. Dat is natuurlijk iets van de laatste decennia. En het neemt zelfs af, zoals dat ook recent in de media is tentoongesteld. Er is best wel wat zorgen over. Maar vroeger was dat natuurlijk heel anders. Hè? En tot de jaren 60 weten we vooral van de, nou, zou ik maar zeggen, bepaalde delen in Nederland, zoals de zuidelijke Nederlanden, dat je hele grote gezinnen had. En dat is natuurlijk heel snel veranderd. Maar daardoor is dus ook de functie, zoals het menstrueren, ook heel erg veranderd. En dus vaker treedt het dan op. Dus mijn zinziens kun je niet echt spreken van dat het heel natuurlijk is. Nee, eigenlijk niet.
Maar hoe moeten we dat dan zien in de toekomst? Gaat dat dan nog meer worden?
Nou, ik denk dat het goed is om dit ook uit te leggen aan mensen. Zodat ze zich dat realiseren. En dat ze zich ook realiseren dat ze daarmee dus ook een bepaalde mate van ongemak en op zich nemen. En ook dat ze leren kennen wat de opties zijn om eventueel met die cyclus om te gaan. En daar komen we straks in het gesprek natuurlijk ook over te spreken. Over de manier van hormonale anticonceptie. Die ook tegelijkertijd niet alleen maar de zwangerschap voorkomen, maar aan de andere kant ook de cyclus kunnen beïnvloeden en reguleren. En voor sommige mensen is dat ook een hele goede oplossing, omdat ze eigenlijk ook wel op een bepaald moment klachten van die menstruele cyclus kunnen ontwikkelen.
Je hebt het over die klachten. Wat is nou het moment dat je zoveel klachten hebt dat je echt naar de huisarts moet?
Een hele goede vraag. Dat kan natuurlijk gerelateerd zijn aan de menstruatie zelf. Dus dat betekent, nou, normaal gesproken duurt een menstruatie gemiddeld 4-5 dagen. Als die periode langer wordt, dan heb je dus langer bloedverlies. Het kan zijn dat je meer dan normaal bloedverlies hebt. Bijvoorbeeld, je moet je verschonen ieder uur. Of je hebt tussen de menstruaties frequent bloedverlies. Dat is ook een reden om een dokter of je huisarts te bezoeken. Of je hebt overmatige pijn tijdens de menstruatie. In de vorige keer dat we elkaar spraken, toen was endometriose het onderwerp. Dat is een ziektebeeld, hè, wat zich vooral kenmerkt. Maar dat geldt ook eigenlijk voor het ziektebeeld vleesbomen, myomen. Dat vrouwen aangeven dat ze heel veel pijnklachten hebben ten tijde van de menstruatie.
Dat, je zegt vleesbomen, dat was eigenlijk, dat kwam net in me op. Daar ga ik wat over vragen. Wat is dat precies, vleesbomen?
Vleesbomen is een goedaardige aandoening van de baarmoeder, waarbij dus woekeringen ontstaan in het spierweefsel, dus in de wand van de baarmoeder. Dan ontstaan kleine bolletjes, die kunnen dan groeien. En dat geeft een vervorming van de baarmoeder. En aanleiding tot klachten zoals pijn bij de menstruatie, maar ook meer bloedverlies tijdens de menstruatie.
Kan dat kwaad?
In de regel is het een goedaardige aandoening. Maar ja, in heel enkele gevallen, heel zeldzaam, kan dat inderdaad ook kwaadaardig worden.
Maar kan dat, als je daar last van hebt, kan dat een zwangerschap tegenhouden? Of innesteling tegenhouden?
Ja, daar zijn zeker voorbeelden van. Als je een baarmoeder hebt met veel vleesbomen die erg vervormd is, dan kan dat wel problematisch zijn.
Ja. En een normale menstruatiecyclus duurt een paar dagen. Zijn daar ook afwijkingen in?
Nou, laat ik eerst zeggen, menstruatiecyclus is eigenlijk 28 dagen. Dat is eigenlijk de maand. Dat is de gemiddelde duur. Je hebt een variatie tussen de 21 en de 35 dagen die we als normaal beschouwen. En als mensen dus langere cycli maken, dus langer dan 35 dagen, tussen twee menstruaties of korter dan 21 dagen, dan is dat meestal wel een reden om een dokter of je huisarts te bezoeken en te kijken van, kan er wat aan de hand zijn?
Ja, en wat zou dat dan kunnen zijn?
Nou, je hebt verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld mensen kunnen een hormoonafwijking hebben van het hormoonhuishouding. Er kan sprake zijn van een verminderde eicelvoorraad met een vroegtijdige of naderende overgang, waardoor je onregelmatig wordt met langere tussenpauzes tussen de menstruaties en uiteindelijk uitblijven van de menstruatie. Er kunnen onderliggende aandoeningen zijn, zoals bijvoorbeeld schildklieraandoeningen, die ook de cyclus kunnen beïnvloeden en daardoor dus ook het ritme van de cyclus.
Ja, ja, dat brengt me bij de volgende vraag, of er omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben op de cyclus. Ziektes, stress. voeding en beweging, daar kreeg ik ook een vraag over.
Ja, dat is een hele terechte vraag. En we weten natuurlijk ook dat inderdaad stress via bijnierschorshormonen invloed kan hebben op de hormoonhuishouding rondom de menstruatie. Hele bekende voorbeelden zijn natuurlijk examenstress. We hebben dat natuurlijk nu gehad in deze periode met de eindexamens. Verhuizingen, oorlog. Denk dan maar aan alles wat zich nu op dit moment afspeelt in de oorlogsgebieden. Dat heeft natuurlijk een enorme impact ook op het lijf en het leven van heel veel vrouwen in die gebieden. Maar ook gevangenschap. We kennen daar bekende voorbeelden van, bijvoorbeeld van vrouwen in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, die gewoon niet meer menstrueerden. Dat zijn wel allemaal omstandigheden die kunnen bijdragen tot een verandering van je menstruele cyclus.
Ja, dat is een stressfactor, maar dat is wel heel heftig.
Nou, dit zijn wel de duidelijke voorbeelden die je kent. Het kan natuurlijk ook op een andere manier zijn dat je, als je toch in levensomstandigheden bent die veel stress kunnen veroorzaken, kan dat gewoon invloed hebben. Dat is de boodschap. Intensieve beweging, intensief sporten kan natuurlijk ook invloed hebben. Dat zijn dus ook hormonale veranderingen waardoor je cyclus onregelmatig kan worden of zelfs soms geheel kan uitblijven of langere periodes op zich kan laten wachten tot een menstruatie er is. Veranderingen in het gewicht. Hè? Dat kan zijn dus toename, maar ook afname van het gewicht. Zijn ook hele bekende factoren erin. Die lopen ook via het oestrogeenmetabolisme en oestrogeenlevels. En op deze manier kun je dus eigenlijk best wel veel factoren aanwijzen die een impact kunnen hebben op de menstruele cyclus.
Dus een topsporter kan daar wel degelijk last van hebben. Of juist gebrek van hebben misschien.
Ja, dat kan allebei kanten op gaan. Maar ik denk dat de extreme zijn. En dat is nu niet, denk ik, van belang voor de luisteraars als zodanig.
Nee. Dan nog even één dingetje. Ik kreeg nog een vraagje van, je hebt het al even genoemd. Wat is een ijsprong precies? En wanneer vindt die meestal plaats?
Misschien moet ik even een uitleg geven over hoe zo'n cyclus eigenlijk verloopt. Wat zijn de verschillende fases in de menstruele cyclus? Kijk, het is zo dat we zeggen, nou, gemiddelde cyclus duurt 28 dagen. De eerste 5 dagen heb je de menstruele fase. Dat is de fase eigenlijk waarin het baarmoederslijmvlies wordt afgebroken. Daarin vindt dus de bloeding plaats. Dit is ook de fase eigenlijk wanneer je weer opnieuw weer een reset dus in de baarmoeder meemaakt. In die fase kunnen mensen zich wat minder optimaal voelen. De baarmoeder kan krampen, kan pijnklachten geven. Je kunt je vermoeid voelen. Sommige mensen voelen ook gespannen borsten. Dus dat is een fase die na ongeveer 5 dagen meestal overgaat. En dan overlapt dat met de folliculaire fase. Dat is de fase in de cyclus waarin dus eigenlijk het eitje begint te groeien richting de eisprong. En in die fase, die wordt gedomineerd door het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Daarin wordt ook in de baarmoeder weer het slijmvlies opgebouwd, wat afgebroken was tijdens de bloeding. En in die fase voel je je meestal energieker, maar kun je de wereld weer aan. En rondom de 14e cyclusdag, dus midden in de cyclus, tussen de 2 menstruaties in, vindt de eisprong plaats. Dat is een moment. En op dat moment, sommige mensen kunnen dat voelen als een pijn links of rechts onder in de buik. Het is vaak ook wel herkenbaar doordat je afscheiding helder wordt, wat radentrekkerig. Dat kunnen sommige mensen ook als een duidelijk teken zien van, oké, ik zit in mijn vruchtbare periode of tegen de eisprong aan. En dan krijg je, nadat de eisprong is geweest, de tweede helft van de cyclus, dus de tweede 14 dagen, dat heet dan de luteale fase. Dat is een fase waarin het andere hormoon uit de eierstok het overneemt, dus het progesteron. In die fase wordt eigenlijk de baarmoeder, wordt de innesteling voorbereid in de baarmoeder, in het baarmoederslijmvlies. En als je een bevruchte eicel hebt, kan die dus dan in dat slijmvlies goed innestelen. Is er geen zwangerschap, dan komen we dan terug eigenlijk op het moment dat het slijmvlies weer wordt afgebroken. En dan begint het weer helemaal opnieuw.
Het overnieuw.
Precies.
Ja. Wat een mooi proces eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. De natuur heeft dat heel goed bedacht.
Ja, precies. Je luistert naar het tweede deel van Ennagooi Spreekuur, waarin we praten met Velja Mijatovic, gynaecoloog, subspecialist voortplantingsgeneeskunde, over anticonceptie, dit deel. We staan daaronder middelen en methoden om zwangerschap te voorkomen? Er zijn veel opties mogelijk en daar gaan we het nu over hebben. Welke vormen van anticonceptie zijn mogelijk?
Je kunt inderdaad kiezen uit verschillende opties. Het is heel goed om je te realiseren dat je zowel dus de menstruele cyclus op een hormonale wijze kan beïnvloeden, of op een niet-hormonale wijze. En als we het hebben over de hormoonmethodes, dan kun je kiezen uit een hormoonspiraaltje, wat dus lokaal in de baarmoeder een progestageen hormoon afgeeft. De meeste mensen kennen het onder de merknaam Mirena. Tegenwoordig is er ook nog een zuster daarvan, die heet Kilena. Je hebt daarnaast ook nog, en dat is natuurlijk al vanaf de jaren 60 beschikbaar, en daar heeft ook een hele behoorlijke evolutie in plaatsgevonden, de anticonceptiepil. Doorgaans is dat een combinatiepil van zowel een oestrogeen als een progesteron component. Daar heb je veel verschillende varianten in. Je hebt de minipil. Dat is een pil waarbij alleen maar een progestageenhormoon in zit. Dat is een unieke pil die ook gebruikt kan worden tijdens de borstvoeding. Verder hebben we natuurlijk nog het anticonceptiestaafje, de implanon. Die wordt dus onder de huid geplaatst. En die werkt eigenlijk net zo als de anticonceptiepil. En dat geldt eigenlijk ook voor de ring die je vaginaal kan inbrengen, de zogenaamde NuvaRing. Daarnaast hebben we de prikpil. Dat is een preparaat wat je onder de huid spuit en dat voor een periode van 3 maanden kan werken. En sinds een paar jaar hebben we ook een pleister die je wekelijks plakt op de huid. En dus het zijn allemaal verschillende manieren om hormonen die we anders in een pilvorm hadden gezet, om die in het lichaam te krijgen en dus hun werk te laten doen.
Maar nu hebben veel vrouwen, dat vertelde je ook in het voorgesprek, moeite met hormoonmiddelen. Ja. Zoals de pil. Maar is menstruatie dan wel zo natuurlijk?
Nou ja, wat ik net al zei natuurlijk in het eerste deel van het gesprek. Menstrueren is niet zo vanzelfsprekend. Eigenlijk was het zo dat we natuurlijk eeuwenlang eigenlijk helemaal niet zoveel menstrueerden. We menstrueren nu ongeveer 2 keer zoveel dan in de 19e eeuw. Omdat we gewoon veel minder vaak zwanger zijn. We hebben minder grote gezinnen en we geven minder lang borstvoeding. In die tijden konden vrouwen wel eens tot 2-3 jaar borstvoeding geven. En sommige vrouwen traden zelfs op als zogenaamde minnes en stonden hun eigen borstvoeding af aan andere kinderen of andere vrouwen die minder productie hadden. Dus die situatie is in ons huidige moderne leven veranderd. En daardoor dus ook is zeg maar deze functie ook veranderd.
Maar merk je ook dat vrouwen vaak moeite hebben met hormonen?
Ja,
kun je dat uitleggen?
Ja, zeker. We weten gewoon dat er veel bijwerkingen zijn van hormonale middelen. De bekende bijwerkingen, bijvoorbeeld van de pil en een aantal andere varianten die ik net heb opgenoemd van hormonale behandelingen is en anticonceptie zijn bijvoorbeeld de stemmingswisselingen, hoofdpijnklachten, gespannen borsten. Dat zijn wel de klachten die het meeste worden vermeld en die natuurlijk ook wel impact kunnen hebben. Daarnaast ook verminderde zin in vrijen, in seks, is ook een klacht die we regelmatig ook horen, die gepaard kan gaan met inname van dergelijke middelen.
En had ik een vraag over de natuurmethodes. Wat vind jij daarvan? Periodieke onthouding, dit soort dingen.
Die zijn op dit moment heel erg populair.
Ja, dat lees je.
Er wordt ook eigenlijk ook vanuit de filosofie gekozen dat je eigenlijk daarmee dus hormonen vermijdt. Mensen die bijvoorbeeld veel bijwerking hebben ervaren onder hormonale anticonceptie of een andere hormonale behandelmethode, die zijn natuurlijk heel erg gemotiveerd om op via deze weg te gaan. Echter, als je het puur hebt als over anticonceptie, dan is dat niet een hele betrouwbare methode. Het is heel erg afhankelijk van de regelmaat van je cyclus. Hoe regelmatiger, hoe beter te voorspellen is wanneer je vruchtbare dagen zijn. Als je cyclus toch een bepaalde mate van variatie vertoont, een onregelmatigheid, is dat natuurlijk dan wat lastiger en zul je wat risico lopen. En het gaat ook heel erg om hoe nauwkeurig ga je om met die methode. Als je kijkt van welke methodes hebben we, dan kun je dus eigenlijk werken met het meten van je temperatuur. Je kunt kijken naar het baarmoederslijmvlies. En je kunt deze ook beide combineren. En die combinatie is eigenlijk de meest betrouwbare. Maar het is en blijft steeds toch een methode waar toch voor gewaarschuwd wordt. Pas op, het is zeker niet zo betrouwbaar als bijvoorbeeld het gebruik van een spiraaltje of een andere vorm van hormonale anticonceptie.
Ja, en wat is overal de meest betrouwbare?
Nou, de meest betrouwbare methode uiteindelijk is een sterilisatie. Namelijk, dat is natuurlijk de permanente methode die niet door iedereen wordt gekozen. Maar alleen bij mensen met een voltooid gezin of een hele duidelijke wens om zeker niet meer zwanger te worden. En dat is dat kun je dan zowel bij de man als bij de vrouw uitvoeren. Bij de man is dat een onderbreking van de zaadleider. En bij de vrouw kan dat betekenen dat je de eileider onderbreekt of deels of gedeeld of geheel verwijdert.
Ja. We hebben ook te maken met SOA's, seksueel overdraagbare aandoeningen. Zijn er ook anticonceptiemiddelen die beschermen daartegen?
Hele goede vraag. Eigenlijk zijn condooms de enige anticonceptiemiddelen die we hebben die daartegen kunnen beschermen. Alle andere middelen doen dat eigenlijk niet. Dus heb je het over een spiraaltje, heb je het over een ring, heb je het over een anticonceptiepil. Die vrijwaren je niet van het risico op een seksueel overdraagbare aandoening. Dus ik denk dat het heel goed is dat vooral ook jonge gebruikers van anticonceptie zich daarvan bewust zijn. En ook dat risico meenemen in hun overwegingen.
Wat moet je doen als je de pil vergeet in te nemen? Een hele praktische vraag.
Dat is een hele goede vraag. Een gedetailleerde uitleg kun je heel goed vinden op thuisarts.nl. Als dat een lastige is, dan kun je altijd ook je huisarts daarover bevragen. In de regel is het zo, als je de pil vergeet en hem weer inneemt binnen 12 uur na het gebruikelijke moment of tijdstip van inname, dan gaat het helemaal goed komen. Dan werkt hij gewoon zoals hij hoort te zijn. Als je dat doet op een ander moment of wat langere periode tussen zit, of je vergeet meer dan één pil, dan denk ik dat het goed is om je inderdaad even goed te informeren op welk moment is dat gebeurd en over hoeveel pillen hebben we het dan. Er kan namelijk een noodzaak zijn voor noodanticonceptie. En dat kun je dan heel goed met je huisarts overleggen. En je kunt dan in zo'n geval bijvoorbeeld een koperspiraaltje plaatsen of een morning after pil gebruiken.
En geeft dat nog bijwerkingen, zo'n morning after pil?
Ja, sommige mensen kunnen daarop reageren met misselijkheid onder andere.
Ja, maar dat valt er nog wel mee, hè?
Dat weet ik niet. Het is heel individueel. Ik denk dat ik heel veel mensen tekort doe om het te bagatelliseren. Het is denk ik ook een noodmaatregel. Het is ook niet het zou ook niet een vorm moeten zijn van reguliere anticonceptie.
Nou, we zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. De herhaling van dit programma vindt plaats morgen zondag om 12 uur. En wil je afleveringen van Spreek U nog eens afluisteren? Ga dan naar nagooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer om 9:30 op deze zender. Velja Mijatović, hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg en je komst naar de studio. En hierna kun je van 10 tot 12 luisteren naar het programma Nagooi Zaterdag. Het actualiteitsprogramma van Nagooi Radio. Dank voor het luisteren en een fijn weekend allemaal.